Goedemiddag en welkom bij het programma In de Plaatkast van het programma. En ik, Pieter Tinbergen, om de week duik in de plaatkast van niemand dan van de bekende en of interessante Amsterdammer. Krijg mijn slogan niet uit, zeg. Hoe dan ook, deze week niemand minder dan de schrijfster van het boek dat me erg veel leesplezier heeft bezorgd. Het boek Dieveland. En de schrijfster is middeleeuws historica Janna Komans. In het boek zoekt Komans de rafelranden van de laat-middeleeuwse samenleving op met tientallen mensen die misdaden pleegden, variërend van vis bij marktkraam stelen tot openbare geweldpleging tot regelrechte seriemoordenaars. Daarbij gaat het vooral over misdaden en misdragingen in Kampen en Deventer, maar wat met wat zoeken wordt gelukkig ook Amsterdam genoemd, of leer je als een soort spiegel ook Amsterdam uit die tijd een beetje kennen. Zo ben ik er door dit boek achtergekomen dat de Warmoesstraat dus eigenlijk gewoon de Groentestraat is. Of de Groenteweg. Hoe dan ook, Komans is dus middeleeuws historica die dit boek als een soort houvast tussen haar leven door, zeg maar, schreef. En gelukkig met veel succes, want ze is daarmee dit jaar op de geschiedenis Libris Longlist terechtgekomen. Zo vond ik ook trouwens. Een groot plezier in de studio te mogen ontvangen. Janna Komans van harte welkom.
Hallo. Dankjewel voor de uitnodiging.
Graag gedaan. En we gaan straks natuurlijk uitgebreid onder andere over de boeken hebben en alles. Maar je hebt ook gewoon muziek uitgezocht.
Ja.
Hoe ben je tot je keuze gekomen?
Ik hou ontzettend veel van muziek. Dus ik verzamel muziek. En ik heb dingen uitgekozen die ik vooral heel erg mooi vind. Maar die ik ook bijzonder vind. En wat je niet zo vaak hoort. Eigenlijk is net als bij de middeleeuwen, dat is misschien een beetje een ander soort geschiedenis, is dit een beetje alternatieve popmuziek.
En waar gaan we mee beginnen?
We gaan beginnen met een Canadese artiest. Die heet Cindy Lee. Die heeft vorig jaar een album uitgebracht. Heel eigenwijs. Niet op Spotify. Wel gewoon gratis op YouTube. Het werd wel gelijk opgepikt door onder andere Pitchfork, een van de grootste Amerikaanse recensiesites die helemaal idolaat was. En het klinkt inderdaad uit een alsof je in een auto in de jaren 60 zit op een net wat andere planeet.
Thank you.
En u luistert naar de plaatkast van middeleeuws historica Janna Koolmans. Waarom blijf ik iedereen zeggen? Janna Koolmans.
Ja.
even kijken. Nou, en je hebt dus dit jaar het boek Dieveland. En ik heb net, althans dit weekend, met heel veel plezier gelezen. En ik dacht, dit is een van de leukste middeleeuwse boeken die ik ooit gelezen heb. En ik dacht ook bij mezelf, waarom? En ik dacht, het is heel prettig voor atheïsten om dit te lezen. Omdat het eigenlijk heel weinig over godsdienst gaat.
Ja, dat klopt,
en
ja.
Alle morele dilemma's die erin voorkomen, kan ik volgen. Ik kan beter volgen dat je iemands oor afhakt dan dat je een oorlog gaat voelen omdat je een andere interpretatie van de Bijbel hebt, eerlijk gezegd.
Ja.
En dus ik dacht eigenlijk al die mensen die erin voorkomen, afgezien van natuurlijk een seriemoordenaar, daar heb ik wel meer moeite mee. Maar toch, maar seriemoordenaar zie je ook in de huidige tijd.
Was ja, dat... precies. Nee, het zijn wel mensen die soort van te volgen zijn of die waarmee je een soort verbinding kan voelen. En het zijn niet soort van totaal wereldvreemde mensen of die zo totaal
anders denken
zijn
dan dat wij nu.
Nee, en ja, misschien is dat ook mijn blik en heb ik ze te veel ook wat dat betreft weer een beetje modern gemaakt. Omdat ik zelf ook niet met zo'n hele religieuze bril kijk. Maar je merkt gewoon inderdaad zowel de manier waarop ze vervolgd zijn als waarop ze zelf met religie omgaan. Het grappige is dus dat je wel religie in het boek terugvindt. Namelijk omdat de kerk en kerkelijke instanties, instituties, daar is behoorlijk wat geld. Dus daar valt ook redelijk wat te stelen.
Ja.
Dus eigenlijk alle mooie dingen. Alle mooie dingen die niet direct een nuttige toepassing hebben. Zo, want die dieven stelen vooral ook kleren en geld en soms eten. Maar alle bling, zouden we misschien nu zeggen, dat zie je toch vooral in de kerk. Dus je ziet dat sommige brutale dieven, bijvoorbeeld de juwelen die een Mariabeeld om hebben, of een mooie mantel die zo'n in de kerk staat, dat ze die dan meenemen. Maar ja, ik weet niet of we dan moeten concluderen dat al die middeleeuwers een stukje minder religieus waren. Maar je ziet wel dat er eigenlijk die religie zit op allerlei manieren heel erg in de samenleving.
Ja, maar het leidt. Nou ja, goed, ik bedoel, dit is ook. In ieder geval is het niet doorvlocht in je boek, behalve dan gewoon als referentiekader. Maar. Even kijken hoor. Ik weet niet, mijn vraag. Nou, ik ga even dan de andere vraag die ik al bedacht. Dan kom ik wel weer op mijn andere vraag. Het gaat heel duidelijk over Kampen en Zutphen.
Ja.
Nee, Kampen. Ja, Kampen en Zutphen. Ja.
En Kampen en Deventer.
Oh, Deventer, sorry. Ja. Kampen en Deventer. Want je woont zelf ook in Amsterdam. En je hebt hier ook gestudeerd, meen ik gezien te hebben.
Ja, klopt. Ik kom zelf uit Utrecht en ben in Amsterdam gaan studeren. Eigenlijk vooral omdat ik graag naar een grotere stad wilde en... En ik graag geschiedenis wel studeren.
Helemaal goed. Neem maar even de...
Dus ik ben in Amsterdam.
Ja, dus je bent ook een echte Amsterdammer voor de verandering in dit programma.
Ja, 20 jaar geleden.
Maar kwam je bij Kampen en Deventer terecht omdat daar nou eenmaal handigere bronnen waren? Of zeg je van, nou, ik had in theorie zou ik ook een deel 2 kunnen schrijven bij Amsterdamse boeven uit de late middeleeuwse periode?
Nee, dat boek kan je helaas niet schrijven. En dat is eigenlijk om een hele simpele reden. Namelijk dat eigenlijk alle archieven en stukken over de middeleeuwen, over Amsterdam in de middeleeuwen zijn grotendeels verbrand. Dus die zijn er gewoon helaas niet meer.
Oh, wanneer? Door wie?
Voornamelijk door grote stadsbranden. Wat ik ook een heel interessant onderwerp vind. Maar dat is voor een andere keer.
Ja.
Maar er is wel iets bijzonders ook met het oosten van Nederland. Want Nederland is natuurlijk niet Nederland met een... Het is natuurlijk nog niet één land met één regering. Daarom zie je dat er vooral in het oosten wordt er eigenlijk nog heel lang... zijn er allemaal hele lokale heren en ook hertogen. Onder andere de hertogen van Gelderland. Maar bijvoorbeeld ook de bisschoppen van Utrecht hebben hele grote stukken van wat nu Overijssel en Drenthe is. En ook Groningen in bezit.
Ja.
En die steden die hebben dus zo'n heer boven zich, maar die hebben eigenlijk ook heel veel wat ze zelf mogen bepalen aan regels. Dus ze hebben hun eigen rechtbanken. Ze mogen zelf op leven en dood beslissen.
Ja.
Maar juist ook omdat ze eigenlijk zo graag die macht willen blijven houden, zijn ze heel secuur en soms is ook in dit geval tegenover die dieven heel fanatiek in zijn vervolg en ook dat heel minutieus allemaal vastleggen.
Nee, dus wat ik je een beetje hoor zeggen, een van de redenen dat ik niet over Amsterdam kan schrijven is door pech. Nou, misschien is het niet die brandenpech, maar goed, dat is een ander boek. maar in ieder geval door branden. Denk je dat er, als die branden niet geweest waren, Amsterdam ook zo'n boek had geschreven kunnen worden? Of zeg je nou, het heeft ook wel met andere dingen te maken, mogelijk?
Het heeft wel te maken dus met dat er toch nog meer spanningen zijn, denk ik, in het oosten van het land, waardoor die stadsbesturen eigenlijk zo veel hebben opgeschreven. Dus dit soort hele lange lijsten van dieven, die vind ik eigenlijk nergens anders, heb ik die in de lage landen gevonden. Nu is het wel heel duidelijk, want die zie ik ook af en toe, omdat ze dus elders in het land veroordeeld worden, dat dezelfde types, namelijk mensen die door omstandigheden worden gedwongen om veel rond te reizen, voornamelijk op zoek naar werk, omdat ze eigenlijk gewoon, je zou ze marginalen kunnen noemen, maar misschien zelfs beter, het zijn gewoon mensen die in hele precaire levensomstandigheden. Dus ze hebben gewoon heel veel bestaansonzekerheid. En die waren ook in Amsterdam best wel veel te vinden. Zo zie ik een heel aantal mensen die veroordeeld worden, bijvoorbeeld in Deventer.
Want Elsje natuurlijk. Elsje van Rembrandt.
Ja, Elsje van Rembrandt. Die leefde wat later. Maar dit is ook een verhaal wat heel... deze Rembrandt.
Voor mensen die niet meteen dat referentiekader oppakken. Rembrandt heeft een heel mooie tekening gemaakt eigenlijk, geloof ik. Van Elsje die uit Denemarken kwam. En die inderdaad is opgehangen in Amsterdam Noord, zeg maar, bij de Galgen.
Ja, als migrant. Want je ziet dus dat... En dat is wel ook iets wat je in heel veel plekken ziet, onder andere in Amsterdam, maar overal in Nederland. Dus dat eigenlijk klopt dat idee van hele bloeddorstige middeleeuwse rechtspraak.
The Dark Ages.
Dat klopt helemaal niet. Of in ieder geval mensen die daar meer onderzoek doen, die weten dat ook al heel lang. Verreweg de meeste vergrijpen, zelfs doodslag, werden met boetes, dus met geldboetes, of vaak met een soort ritueel eraan vast. Boet, behalve. En dan zie je dus ook een. Wel iets bijzonders gebeuren, behalve bij arme migranten. Tegenover arme migranten zie je wel eigenlijk een hele agressieve reactie. Nou, daar is Elsje een voorbeeld van, maar ook dus 200 jaar eerder, ja, grote groepen mensen, dus mensen die...
Ik zie wel onmiddellijk een parallel met de illegale nu.
Ja, er zit gewoon, wat dat betreft, daar zit ook een parallel. En die vond ik ook wel heel frappant. En dan zie je, eigenlijk zit die parallel in wantrouwen tegenover arme vreemdelingen. Het idee van, die willen iets van ons. En de ons is dan de gemeenschap.
Ja.
En er zit ook een parallel in dat mensen met politieke macht soms een soort, ja, je zou het misschien een soort van spierballen vertonen. Dus die groep eigenlijk veel meer ook één groep maken. Terwijl als je naar ze gaat kijken, en dat zag ik dus zelfs bij die dieven in de late middeleeuwen, dat is helemaal niet één groep met één verhaal. Dat zijn mensen uit allerlei windstreken met allerlei levenslopen die eigenlijk alleen gemeen hebben dat ze te maken hebben met veel bestaansonzekerheid. Dus er zit er wel een grote parallel in hoe we, dat de angst voor zo'n groep allemaal eigenlijk hele, de uitsluiting rechtvaardigt.
Ja, en soms ook politiek misbruikt wordt, hoor ik je bijna zeggen.
Ja, een soort van over de rug van een vrij toch al kwetsbare ander komt er een soort spierballen vertoon. Dus mensen kunnen zich profileren. En ook dat zie je dus ook al 500 jaar eerder.
Misschien,
maar dan met die stadsbesturen. Dat mechanisme, dat vind je op allerlei plekken in de geschiedenis terug.
Ja. We gaan weer even naar muziek, want daar hou ik heel erg van. Je hebt een rijtje, maar je mag uiteraard zeggen wat je wil.
Ja, eigenlijk is de volgende wel mooi. Dus ik denk, dat is van de band Broadcast. Dat is een Britse band.
Ja.
Ik heb twee liedjes, doe maar het liedje I Found the F is denk ik een beetje aansprekend. De zangeres is, 10 jaar geleden overleden helaas, Trish Keenan. Dat vind ik erg van de jammerste dingen, dat ik haar nooit live heb kunnen zien.
I found the fair light lost unto you.
En u luistert naar de plaatkast van historica Janna Kommans. Ja, want je hebt heel lang gedaan over dit boek. Hè? In de uitleiding zeg je ook van tussen alle kinderen te krijgen door en alles heb je het boek geschreven. En was het een houvast? Nou, een beetje een vraag voor het laatste van de uitzending, maar ik vraag het toch maar vast. Heb je al een nieuw houvast gevonden of zeg je van het houvast is kwijt?
Ik heb alweer... Ik had eigenlijk al... Dit boek was een uitstapje. En ben al ook al een hele tijd bezig met het onderwerp stadsbranden. Dus daar, dat is, dat komt er dan.
Er komt wel degelijk echt een boek over stadsbranden.
Er komt echt een boek over stadsbranden, ja. En dus dat gaat meer, dat is stadsgeschiedenis. Dus daar...
En dan wel weer de middeleeuwen, begrijp ik.
Ja, ja.
En dit boek ging met name over de 14e, 15e eeuw.
Ja, klopt.
Ben je inderdaad een late middeleeuwse specialist? Of zeg je nou, ik schrijf ook wel eens over de periode 800 tot 1000?
Nee, nooit. En dat komt eigenlijk omdat waar ik... eigenlijk altijd mee werk zijn wat je stadsarchieven noemt. Dus eigenlijk die Nederlandse steden. En die beginnen gewoon eigenlijk met groeien. En dan dus ook met dingen opschrijven. Vanaf de 14e eeuw neemt dat eigenlijk een vlucht. En zeker 15e en 16e eeuw explodeert het echt.
Ja.
Dus als je het 16e en 17e eeuw... dan moet je eigenlijk alweer op een hele andere manier onderzoek doen. Maar voor mij is zo die 15, 16 jaar. Er gebeurt ook ontzettend veel. Dus ik vind het ook gewoon een hele interessante periode. Maar je hebt ook een soort bronnen of een manier waarop je soort van de puzzelstukjes bij elkaar kan verzamelen om iets over die leefwereld te zeggen. Dat vind ik ontzettend leuk. Dus dat daar ben ik nu ook een beetje goed in.
Je hebt denk ik met opzet een vrij toegankelijk boek geschreven.
Ja, of in ieder geval dat is wel de bedoeling geweest. Ja.
Ik wil mezelf niet... Maar goed, ik ben wel gewend om geschiedenisboeken te lezen. Dus misschien is het ook weer minder toegankelijk dan ik denk. Maar je weet maar nooit. In ieder geval ik vond het heel lekker ook om te lezen. Ik denk ook dat het zo bedoeld is, toch?
Ja.
Zo'n boek dat je gewoon even een hoofdstukje kan lezen voordat je gaat slapen.
Zo heb ik het wel echt bedoeld. Ja, het was echt heel erg... Of ik hoopte heel erg dat het zo'n boek zou kunnen worden. Omdat ik ook dacht van aan de ene kant wat ik gevonden had... Daar was ik zelf zo door gefascineerd dat ik het heel erg... leuk vond om te proberen om te kijken of ik echt dat verhaal ook op een manier kan vertellen dat het ook interessant is en toegankelijk voor mensen die niet geschiedenis gestudeerd hebben of die en ook niet alleen mensen die er zelf op zitten, zeg maar.
Ja.
En dat, dus dat je dat zegt, dat vind ik ontzettend leuk en dan ben ik heel blij dat gelukt is. En dat soort verhalen vertellen, daar moest ik echt ook een beetje mee oefenen. Daar heb ik ook wel veel hulp bij gehad met de redacteur.
Dus... Het Nederlands lijkt me best lastig. Ik bedoel, het klinkt alsof ze allemaal goed Nederlands spraken zoals we nu spreken. Maar dat is natuurlijk niet waar.
Ze spreken wat je midden-Nederlands noemt.
Ja.
Ik vind het echt verschrikkelijk leuk en interessant. Maar het is best wel... sowieso ben je altijd... Als je het begin met lezen, word je enorm afgeschrikt door de spelling. Want de spelling is totaal anders dan nu. Maar als je het dan voor jezelf opleest... Dat doe ik ook wel met studenten. Dan zeg je, probeer het maar voor te lezen. En dan kan je er misschien wat van maken. Maar de taal is inderdaad nog best wel veranderd. Maar dat maakt het ook juist wel leuk.
Dus is het nog steeds een puzzeltje voor je? Of is het gewoon zoals veel Nederlanders nu Engels lezen inmiddels? Als je oud Engels leest.
Nou, deels... maar je merkt dat er nog steeds woorden zijn die echt een andere betekenis hebben gekregen.
Oh ja.
En dus je moet altijd nog... Er is wel
je moet op je hoede zijn dus.
Je moet altijd op je hoede zijn. Er is wel, dat is echt een meesterwerk. Dus meer dan 100 jaar geleden hebben twee historici, Verwijs en Verdam, een woordenboek gemaakt.
100 jaar geleden dus.
Dat is denk ik het beste woordenboek wat er ooit gemaakt is.
Oh ja.
Ja, dat kan je ook online niet vinden. Je kan alle midden-Nederlandse woorden kan je opzoeken. En ik ga altijd naar hun terug. Als ik een woord niet weet.
Je kan nog steeds een boek van 100 jaar geleden kan je er even bij pakken. En dan,
10 delen of een woordenboek.
Ja, want je hebt er iets van 10 jaar over gedaan, begrijp ik althans even. Of,
ja, bijna... wel bijna, vrees ik.
Ja, in ieder geval zo ongeveer die periode.
Ik ben wel begonnen, want ik ben de allereerste keer dat ik zeg maar het archief in ging, dat was voor mijn promotieonderzoek. Dat ging over gezondheid, dus het ging eigenlijk weer iets heel anders.
Gezondheid in de late middeleeuwen.
Ja, dus wel weer die late middeleeuwen. En toen kwam ik ook voor het eerst, en dat was puur dat een collega of een professor zei, Deventer, dat is interessant, je moet een keer naar het oosten. Je moet niet alleen maar in Amsterdam en in die steden waar iedereen kijkt. Je moet ook een keer ergens anders gaan kijken, want er ligt zoveel moois. En dat was een hele goede tip. Dus uiteindelijk ben ik er zo terecht gekomen. En heb toen die lijsten. Wat het bijzondere aan het boek en of de bijzondere bron die ten grondslag ligt aan dit boek, is niet zozeer dat er dieven waren, want dat wisten we al. Ja. Maar dat ik hele uitgebreide bekentenissen vond, waarin per persoon dieven soms wel 30, 40 dingen opzonden.
Ja, wat ik straks denk. Ik bedoel, toen had ze natuurlijk, ik denk dat waar is, gewoon de ganzenveer. Dus even kopiëren, kon niet.
Nee, het is allemaal. Ja, dus er moet echt een goede reden zijn om al dit zo op te schrijven.
En ook misschien is het papier vrij duur geweest.
Ja, en ze gebruiken soms ook. Ja, dus je schrijft. Het is niet zo. Ze schrijven niet zomaar iets op. Dus het is ook juridisch bewijs geweest. Dus daar zie je weer. Daar kom je weer terug bij dat we. Maar die lijst had ik dus eigenlijk al. Nou, jaren en jaren geleden gevonden. En toen dacht ik, wat is dit? En ik wil daar iets mee. En dan langzaam ben ik er steeds naar teruggekomen. En uiteindelijk is dit boek daaruit gekomen.
Ja, maar heb je dan ook op het oorspronkelijk of was het allemaal gedigitaliseerd inmiddels, al dat papier? Of?
Nee, ik heb het inderdaad oorspronkelijk keer in het archief, dat boek gezien. Dat was ook via een andere collega-historicus, Jeroen Benders. Die heeft het volgens mij gewoon één keer staat het genoemd in zijn boek. Maar vervolgens nu kan je ook zelf op de website van het archief kan je de foto's ervan zien. Dus dan moet je het wel nog zelf ontcijferen.
Oh ja, ja, er staat geen vertaling bij. Nee. Hey, heeft je dingen, had je toen al meteen door, hier ga ik jekkelen jarenlang aan werken en dit wordt een boek toen je het paar bekentenissen had gezien? Of is dat ook geleidelijkerwijs ontstaan dat je als een soort spielerij, kan ik me zo voorstellen, twee ongeveer gaat vertalen en dan mensen denken, hé.
Ja. Ja, dus ik ben eerst inderdaad heel af en toe zo die lijstjes gaan overschrijven, gaan maken. Dat had ik een mooie, was ik erg tevreden over mezelf. Een soort Excel-spreadsheet met alle diefstallen erin. Ja. Dat heb ik daar wel eens een keer iets over gepresenteerd. Maar het duurde heel lang, want ik wilde inderdaad wel een mooi boek erover schrijven. Maar ik wilde ook niks verzinnen. Ja. En kijk, als je een boek schrijft over een graaf of een koning of iemand waar veel
al bekend is. Erbij aan.
Precies. En deze mensen, daar wist ik helemaal niks van. Die kan je nergens anders terugvinden dan in dat ene lijstje. Dus daar heb ik wel heel lang mee geworsteld. Hoe ik dat moest doen. En dus uiteindelijk zie je, ik heb er gewoon best wel veel.
Ja.
En samen vormen ze een verhaal.
Nou, het is ook een boek van 300 pagina's, zou ik maar zeggen. Sommige mensen komen een paar keer terug, maar ik denk, weet ik hoeveel zou je. Nee, je schrijft ook aantallen in het begin, geloof ik. 220 of dat soort.
Ja.
En wat je ook. Maar goed, nee, we gaan weer even naar muziek.
Okay.
En dan gaan we even. Eigenlijk, ik merk dat ik. We gaan gewoon de rest van het uur over het boek praten, merk ik, met muziek. Even kijken. Ja, zeg maar wat. Gaan we luisteren?
Doe maar Tapir. Dat is een jonge band die nog niet zo lang bestaat, maar ik vind het echt een prachtige folky liedje.
It
iedereen. U luistert naar de plaatkast van middeleeuws historica, laat middeleeuws historica Janna Koolmans. Ja, wat heeft je het meest verbaasd eigenlijk terwijl je het boek aan het schrijven was?
Hoe andere verhouding laat middeleeuwse mensen met spullen hebben.
Ja, daar begin je ook mee, hè?
Ja, en ook eigenlijk en dat niet zij een vreemde verhouding met spullen hebben, maar dat wij vooral een vrij vreemde verhouding met spullen eigenlijk heel recent pas hebben ontwikkeld. En dat gaat vooral over...
Wegwerpmaatschappij.
Ja, dat is denk ik het beste woord. De manier waarop we consumeren en dingen weg. En vooral dat we eigenlijk van bijna alles wat we om ons heen gebruiken, sowieso de waarde niet zo goed weten, maar vooral ook niet zo goed weten waar het vandaan komt, wie het gemaakt heeft, wat eigenlijk wat het object is.
Ja.
In die zin dus van wie door wiens handen het is gegaan.
Ja, want daar begin je ook eigenlijk mooi, vind ik, mee. Dat je eigenlijk al meteen heel logisch maakt waarom het diefstal best wel zwaar bestraft werd.
Ja.
Want die ene mantel, dat was ook gewoon je ene mantel. Dus ik had dan meteen ook een beetje een hekel aan die dief. Ik dacht, goddom, je zorgt er wel voor dat iemand in de kou komt als jij een mantel jat.
Ja, het is echt, dat is voor ons natuurlijk bijna niet voor te stellen. Maar inderdaad, ik denk het beste voorbeeld is hoe duur kleding is. Je moet natuurlijk bedenken dat niks natuurlijk wordt massa geproduceerd.
Nee.
Dus dat betekent dat als je een kledingstuk maakt, dat iemand dat waarschijnlijk ook deels zelf heeft gemaakt. In ieder geval de stof moet met de hand zijn gemaakt. En gaat eigenlijk een heel proces door. Dus als je dat dan vervolgens omrekent, dan kost een goede winterjas kost de goedkoopste. Hè? Dus dan zitten er echt geen parels op. Kost gewoon ruim ver boven de €1000. Maar bijvoorbeeld ook iets als een tafelkleed kost, omgerekend, €500-600. Dus dat soort prijzen, dan maakt dat je er anders naar kijkt. En mensen hebben dus...
Maandloon heb je het ook over.
Precies,
hè?
Ja. Dus mensen moeten heel erg... En dat eten is eigenlijk ook veel duurder. Dus je merkt, mensen hebben ook helemaal niet veel geld over aan het eind van de maand, om het zo maar eens te zeggen, om überhaupt kleren te kopen. Dus dan merk je ook dat het voor mensen hebben dus een heel andere... Die hechten natuurlijk ook dan anders als je zelf je gebruiksvoorwerpen maakt.
Je hebt echt een probleem natuurlijk als je man toch jat wordt.
Je kan, heeft het koud. Ja, dus dat is... Of bijvoorbeeld, je kijkt ook anders naar de man die in de ton naar huis moet omdat hij al zijn kleren heeft vergokt.
Ja.
Dan heb je het natuurlijk wel aan jezelf te danken en ben je niet bestolen. Maar dat is ook een voorbeeld van, dus die spullen die je dagelijks gebruikt zijn ontzettend belangrijk voor je. Ze zijn essentieel, die heb je nodig om te overleven. En dat zie je heel goed terug in al die diefstallen.
Nou ja, en ik vond ze ook toch... Ik kreeg een redelijker, vriendelijker beeld van de late middeleeuwen voor zover ik dat had dan dat ik dat had.
Oké, en waarom vond je ze toch sympathieker?
Ik vond bijna al die straffen altijd wel redelijk op een bepaalde manier.
Ja.
Ik bedoel, ik kon het vaak wel volgen dat je dat op een bepaalde... Nou ja, wat ik ook wel creatief vond, ik meen me gelezen te hebben van die vrouw die met een zak met stenen door de straat moest lopen als straf.
Ja, sommige, je ziet dat is trouwens inderdaad vrij typische straf voor vrouwen. Maar je ziet, inderdaad al even teruggekomen van waarom worden ze nou zo streng bestraft? En dat is dus niet omdat die middeleeuwers heel bloeddorstig waren en de hele tijd streng straf, want dat deden ze dus niet. Het is puur inderdaad omdat alles zoveel waard is, maar je het wel de hele dag bij je moet hebben, de hele dag moet gebruiken, gaat het heel erg om vertrouwen. En wanneer je moet elkaar vertrouwen dat je spullen niet meeneemt. Dat je, en dat vertrouwen als dat wordt geschaad door iemand die dus een diefstal pleegt. Dan zie je dus dat de reactie daartegen heel sterk is.
Ook wel met compassie als het iemand van de eigen burgers was weliswaar. Ja. En goede reputatie en dat soort dingen.
Ja.
Maar er was compassie mogelijk.
Zeker. Je ziet, en daar zie je dus die schijnschijn van de vreemdeling en... Het lid van de gemeenschap zie je heel duidelijk in wie verdient er nou medelijden en wie verdient er hulp.
Ja.
Ook ten opzichte van het gezag. Want vervolgd werd er eigenlijk sowieso bij diefstal. Zeker bij een serieuzere diefstal als een paard of een groter object.
Ja.
Maar... Je hebt in het boek een heel mooi voorbeeld, of wat ik maar goed voorbeeld van. Een oude man en een zwangere vrouw, die stelen allebei iets. De zwangere vrouw, steelt bij haar gaat bij haar buren bedelen.
Ja.
En neemt dan stiekem een beetje hout mee.
Ja.
Sprokkelhout. Om, waarschijnlijk gewoon om op te stoken, omdat ze het koud heeft.
Kunnen we begrijpen, toch?
Kunnen we begrijpen. Maar de buren, en ze wordt ook dochter van genoemd. Dus ja. Ze is niet getrouwd. Dus ze is een soort smet voor de buurt. En die buren die accepteren dat niet. Dus die geven haar aan. En dan ze krijgt niet de doodstraf, maar ze moet wel een hele hoge boete betalen, waarvan ik bij God niet weet hoe ze die kan bolwerken.
Ja.
En daartegenover staat het verhaal van een oude man die een winterjas jat. Dus ja. Een heel duur iets.
Ja.
Maar dan zie je dus dat, dat noemen ze vaak de goede lieden. Dus ja, vrienden, maar ook misschien mensen waarbij deze persoon ooit gewerkt heeft. Of die van zijn band hem hebben. Die springen voor hem in de bres en die zeggen, deze oude man heeft nog nooit eerder iets fout gedaan. We kennen zijn familie. Hij woont al het hele leven in het dorp. Hij krijgt ook een boete, ook een hele hoge boete. Dan zie je dat er een soort crowdfundingsactie komt. Een soort inzamelingsactie. En dat soort inzamelingsactie, die heb ik eigenlijk behoorlijk vaak teruggevonden. Dus er wordt wel degelijk ook mensen beschermd. Dus het is ook niet zo, misschien is dat ook wel je sympathie voor die middeleeuwers. Het is niet zo'n onvergevelijke samenleving als je zou denken.
Nou ja, in die zin vriendelijker. En dat is ook wel weer logisch. Ik bedoel, we hebben het namelijk ook over veel minder woners per stad.
Ja.
Dan Amsterdam, waarbij je ongeveer je buren niet kan kennen, althans in een deel van de stad.
Ja, precies. Er zit, wat dat betreft, is een. Het is ook niet zo dat een mensenleven niks waard is, eind van de middeleeuwen. Juist eigenlijk niet. Er zijn best wel veel. Ja, die gemeenschappen zijn klein en relatief hecht. Er is ook heel veel discussie over. Hè?
Ja.
Je hebt natuurlijk een deel van de historici die dat best wel negatief zien. Hè? Dat bekrompende, wat misschien ook het dorpsleven nu wel bekrompende. Maar een ander deel zegt, zoals jij, van dat individualisme wat we nu hebben, dat je elkaars buren niet kent, dat heeft ook zijn nadelen. Dus nou ja, misschien ligt de waarheid.
Ik denk dat we allemaal, iedereen een beetje die strijd, althans veel mensen in zichzelf ook, die voeren deze strijd. Ik kan hem beide kanten volgen. Dus jij denk ik ook. Waar gaan we nu naartoe qua muziek?
Laten we naar de New Age. Mariah, heet dat is niet Mariah Carey. Dat is
Waar staat die? Oh ja, daar. Ja, ik zie nummer 3.
Het is een plaat uit de jaren 80 van een Japanse saxofonist.
Ja.
En ik heb eigenlijk niks zoveel geluisterd. Mezelf ook daarna, maar dat komt straks ook een beetje die richting op gegaan. Ja, je zou het ambient of new age kunnen noemen, maar ik kan nergens zo goed op schrijven als op deze plaat.
En de luisteraar naar de plaatkast van Laat Meleeuws Historica. Stedelijk Meleeuws Historica wellicht een beetje. Janna Komans, die het boek Dieveland heeft geschreven. En nu bezig is met een boek over brand. En we hebben natuurlijk ook 750 jaar Amsterdam.
Ja.
De 750 jaar geleden zat Amsterdam nog in de pre-tijd van waar jij over geschreven hebt. En laat het middeleeuwen, zeg maar. Heb je daar een soort gevoel bij? Ik bedoel, je woont in Amsterdam. Vind je dat het goed gevierd wordt trouwens, om maar een gekke vraag te stellen?
Ja, ik vind het heel leuk hoe ze het gevierd hebben. En ook dat het inderdaad middeleeuws Amsterdam ook behoorlijk in het zonnetje is gezet. Met een mooie tentoonstelling. Ik vrees al afgelopen is in het Stadsarchief.
Ja.
Een lezingenreeks. Ik heb inderdaad daar ook over...
Wat heb jij mogen vertellen?
Ook die paar Amsterdamse dieven die ik had gevonden, die heb ik toen bij elkaar geschraapt.
Oh, en die daar zijn er toch wel geweest?
Ja. Dus ik vind dat heel leuk.
Wat hebben die voor straf gekregen? Die zijn opgehangen ook?
Of ja, zijn die zijn allemaal opgehangen. Want het zijn natuurlijk, want die zijn gearresteerd in het oosten van het land. En daar waren ze... vreemdelingen.
Oh,
dus
ja.
Er is wel...
Het zijn Amsterdamse dieven die in het buitenland zijn.
Je hebt twee categorieën. Je hebt eigenlijk drie categorieën. Dus je hebt een soort van mensen die rondverven, dus waarvan of die uit Holland komen en dus ook af en toe in Amsterdam dingen stelen en die dan weer ergens anders. Je hebt ook een aantal mensen, dus Amsterdam bestond al wel in de 15e eeuw. Je hebt bijvoorbeeld een stelend gezin die woont in Deventer. Maar er is maar één stelend gezin die ik tegenkwam. Maar die vond ik dan ook
dat
gelijk.
Dat trio of een groter gezin?
Ja, Reinier, Janneke en
dat dochtertje,
dochter.
Ja, Fenne.
Ja, en Janneke, de vrouw van het gezin, die steelt een grijze rok.
Ja.
En die is dan zo nerveus over dat ze dat ergens moet verkopen. Maar ja, als je je eigen kleren maakt, dan herken je dat onmiddellijk. Dus je kan dat niet zomaar verkopen zoals je nu een grijze rok zou kunnen verkopen. Dus wat ze doet, is ze rafelt het helemaal uit. Weer tot op het draad. En dan neemt ze dat draad mee naar... En met samen nog een ander kledingstuk neemt ze mee naar Amsterdam. Dus een heel eind verderop en dan gaat ze het daar verkopen.
Dus je ziet
dat die Amsterdam, er is al wel een markt waar je heen kan in Amsterdam. Om ook dus zelfs dingen waar je niet helemaal eerlijk aangekomen bent.
Maar de schade dat helemaal uitgegraafd is. Ja. Maar goed, ik ben geen graafspecialist, maar het lijkt me ook lastig te zeggen. Oh ja, dat is van die rok gemaakt.
Ja,
ja, precies. Dus wel ook wel weer slim.
Ja.
Ja. Want je bent nu, verklapt je net, bezig met een boek over de stadsbranden, begrijp ik.
Ja, klopt.
Gaat het ook weer over Kampen en Deventer? Of,
dat gaat eigenlijk over die stadsbranden, omdat het is voordat we in de 19e eeuw op elektriciteit overstappen en iedereen in een stenen huis woont, is brand overal een enorm risico of een enorm probleem. Dus je ziet dat zowel grote als kleine steden en zelfs dorpen, die hebben allemaal wel hun eigen regels en eigen maatregelen.
Ja, je komt er heel kort ook in het boek, hè? Met een paar emmers vertel je erover.
Precies, en wat er ook in komt, dat is aan het einde, en daar zit toch ook wel, zijn de brandstichters. Dus er zijn af en toe, dat noemen ze moordbranders.
Ja.
En in het laatste hoofdstuk van Dieveland zit een bende die onder andere voor...
De bende van Knijp?
De bende van Knijp, die onder andere in te huren is voor dat wat dubieuzere...
Echte foutenwerk.
Ja, de echte foutenwerk.
Dus meer dan sprokkenhoutjatten.
Ja, dus dat zijn ook de mensen die als huurlingen aan de slag gaan op het moment dat er oorlog uitbreekt. Maar ja, en die als er even weer vrede is, dan op andere manieren aan de slag gaan. Maar die moord... Er is dus heel veel nervositeit ook om brand en brandstichting.
Ja, logisch.
En dat zie je. Maar er is ook, en dat is wel ook heel fascinerend. Maar daar zit weer een link, niet zozeer met migranten en wij versus zij of de ander.
Ja.
Maar met verduurzaming. Namelijk dat al die steden toch uiteindelijk vrij uitgebreide soort preventieve programma's en zelfs subsidies voor brandveilig bouwen opzetten.
Ja.
Om die stad brandveiliger te krijgen.
Omdat iedereen er belang bij had, zou ik maar zeggen.
Uiteindelijk wel. En vooral de mensen die een mooi huis hebben. Want die hebben eigenlijk het grootste
belang. Maar hoe kon je, afgezien van met steen bouwen, was dat dan de truc om het pand veilig te krijgen? Of waren er ook andere manieren?
Waar ze voorkomen door... Ze zijn eigenlijk door twee dingen geobsedeerd. Of zij zien twee soort van knelpunten. Ja. Het ene is... en het belangrijkste knelpunt...
Ik heb nog nooit iemand verteld die gehad die zoveel over het boek wat je aan het schrijven durft te vertellen. Maar okay. Hartstikke leuk. Ja,
ja, je vroeg het.
Graag. Twee knelpunten.
De emmer en het dak. Het dak is vaak van riet. Dus ze proberen de dak
nog
tegels.
Nog steeds groter. Ja.
En ze willen ook dat iedereen een goede emmer heeft. Om te blussen. Dus
maar helpt dat laatste als het brandje helemaal... ik snap dat je geen rieten dak moet nemen.
Ja.
Maar een emmer bij een rieten dak...
Nou, je ziet dus dat dus goede spullen om te blussen... Dat ze daar... Echt obsessief aan het soort van, hoe zeg je dat?
Mee bezig zijn,
een lijst te maken, tekens erop zetten. Iedereen, dat moet helemaal in orde zijn. Dus daar gaat het volgende boek over. Maar dat is inderdaad nog niet klaar.
Waar komt het uit trouwens?
Boef.
Althans, wat is een beetje je streven?
Dat
binnen
wordt
een jaar, binnen 2 jaar?
Nee, niet 10 jaar. 10 jaar, nee. Dan ben ik het al helemaal zat. Het moet iets sneller dan dat. Ik hoop in de 2 jaar. Maar dit wordt eerst een academisch boek.
Dat moet. Is dit trouwens Dieveland ook met een academisch boek begonnen? En dat je het daarna hebt omgezet en met wat uitgebreider onderzoek?
Nee, dit was echt ook omdat het zo bijzonder, die lijsten. En er zat zo'n bijzonder verhaal in. Ik heb er wel ook een academisch artikel over geschreven. Dus ik kon wel mijn ei kwijt wat dat betreft.
Heb je dat trouwens ook nodig? Ja, als mens? Dat je denkt van, goh, ik vind het ook af en toe leuk om op goed niveau, zou ik maar zeggen, dit te kunnen doen. Wat ik je totaal niet zou kwalijk nemen trouwens.
Nee, niet zozeer. Nou, het is, ik vind het, ik heb het natuurlijk heel erg zo geleerd. En ik wilde graag historicus worden. Dus ik wilde ook graag een baan. En ik wist, als ik dat wil, dan moet ik mijn huiswerk netjes doen en op een bepaalde manier schrijven. En eigenlijk heel academisch en in het Engels leren goed te schrijven en een duidelijk je punt maken. Ja. En dat vind ik leuk. Het hele proces, hè, dus dat je dan iets instuurt en dat er dan een expert naar kijkt en weer commentaar krijgt. Ik hou er ergens wel van. Ik vind het leuk. En het wordt ook beter dan je het eigenlijk ooit in je eentje zou kunnen doen. Maar ik vind het ook jammer dat eigenlijk in die academische manier van schrijven heel best wel weinig plek is voor wat meer verhalen of wat meer spanning of wat meer beeldend schrijven.
Ja, want over de mensen over wie het gaat, die hadden het niet kunnen lezen, zou ik maar zeggen, op de academische manier.
Nee, dat klopt, ja.
Althans de meeste. Je hebt geloof ik 1 intellectuele boef, geloof ik. Of 1 zo'n rijke boef waarvan je zegt, dat is een hele atypische.
Ja, je hebt een aantal die... Je hebt er een paar die soort zwendels met brieven. Dus die, dan weet je zeker dat ze kunnen schrijven. Dus die soort van phishing doen ze eigenlijk. Een soort oplichterij.
Ja,
die luisteren aan en die horen van, die ene handelaar heeft nog geld bij die andere. En dan geven ze zich als het ware uit voor iemand anders en proberen geld op te halen. Dan nemen ze vaak een brief mee. Zeggen ze, deze brief is van koopman zus en zo. Ja. Je moet mij geld mee teruggeven. En dat werkt dan.
Ja, maar ja. En ook, ja, nou ja, goed. Kortom, ik raad ik dat nog maar. Dieveland heet het, Janne Kooijmans. En bij de boekhandel in Amsterdam. Vrij makkelijk te vinden, want zo kwam ik er tenslotte ook aan. En nu ben je dus bezig met het boek over branden. En wat doe je nog meer trouwens, even gewoon voor het idee?
Lesgeven. Ik geef ook les. Dat vind ik ook leuk. En dat moet ook. Maar daarnaast, dat is ook wel leuk. En dat is echt een bruggetje misschien voor
de laatste muziek. Ja, heel
muziek.
Goed.
Ik heb eigenlijk sinds mijn studententijd altijd... zelf muziek gemaakt ook. Eerst met
welke ga je aankondigen? Dan kan ik hem vast aanzetten.
Ease Anna Ease.
Ja,
Eerst als The Secret Love Parade. Dat was een meisjes indie pop duo. We waren het ideale voorprogramma. Want we waren 2 meisjes. We maakten leuke, vrolijke muziek. En we hadden geen drummer. Dus je kon ons altijd overal neerzetten.
Oh ja.
Dus dat heb ik gedaan. Maar
leuke meisjes en geen drummer.
Ja, precies. Dus dat is succes.
Leuk voor het beeld, om het zo maar zeggen. Ja.
Tijdens corona had ik nog wel een oefenruimte, maar geen band meer. En ben ik met Johanneke, met een goede vriendin, een veel rustiger muziekproject begonnen. Dus wat meer in de... In het verlengde lag, waar ik ook zelf veel naar luisterde toen. En daar is Ease Anna Ease uitgekomen. En dat is eigenlijk heel recent. Hebben we daar nog een heel album van uitgebracht.
Dus je bent ook zangeres een beetje.
Ja, behalve dat hier geen zang bij zit.
Oh, maar wat voor instrument speel je hier dan?
Synthesizer.
Oh,
dit is allemaal synthesizer.
Dus we hebben straks twee synthesizers.
Ja, en het is hele rustgevende muziek. Dus voor de mensen die alvast wat richting hun bed gaan en willen tot rust willen komen.
Inderdaad, als mensen dit mooie muziek vinden, ben je in te huren, zou ik maar zeggen.
We zijn in te huren en dus we hebben met heel veel plezier en liefde een heel album gemaakt van wat je ambience noemt. Dus echt hele muziek die is gemaakt om eigenlijk iets anders bij te doen.
Brengt ons bijna bij het einde van de zending. We hebben nog 45 seconden. Okay. Is er nog een andere liefde die je gaat uitzoeken qua middeleeuwen? Ik zat onmiddellijk aan de troubadours te denken nu je dit er zei.
Die troubadours. Ja, de liefde voor middeleeuwse muziek. Dat, misschien komt dat nog een keer in mijn leven. Maar die is nu nog niet zo gekomen. Ontwikkeld. Maar wie weet is daar nog ruimte.
Maar wel voor de ravelranden van een laat middeleeuwse samenleving hoor ik al. Hè?
Ja.
En hoe heet het nummer ook waar we dan nu naar gaan luisteren?
Dat heet The Rain Made Us Stop Talking.
Niet natuurlijk dat ik je hoorlijk heb bedankt voor je komst en aan te kondigen dat volgende week, nu ben ik alweer vergeten, volgende week ook weer een hele interessante gast, dus theatermaakster over seksualiteit onder andere, dat heb ik bij onthouden. Maar nu gaan we dus luisteren naar The Rain Made Us Stop Talking door jullie.